Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu, meditatief moment.
Waarin vindt u uw identiteit? Waarin vind ik mijn identiteit? Is dat nou in het feit dat we getrouwd zijn? Of dat we geluk kennen en geen verdriet? En dat we succesvol zijn in deze wereld en veel bezitten? Een mooi huis, een baan met aanzien, een prachtige auto en verder alles wat ons hartje begeert. Nou, als alleen daarin en alleen daarin onze identiteit schuilt, hoe kijk je dan aan tegen hen die dat alles niet hebben? Of dat alles, om welke reden dan ook, niet meer hebben? Hebben die mensen dan geen identiteit en zijn het de losers van deze wereld? Is het gewoon helaas pindakaas voor deze mensen? Het evangelie van de Heere Jezus Christus geeft daar klip en klaar antwoord op. Je identiteit rust niet op die uiterlijke dingen die zojuist genoemd zijn. Hecht daar toch niet zo vast aan. In die uiterlijke dingen schuilt voor God niet onze identiteit. Paulus, een dienstknecht van de Heer Jezus, verwoordt het zo in 1 Korintiërs 7, de verzen 29 tot en met 31. Hij zegt daar: wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft, zo dat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zo dat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is, want de wereld die wij kennen gaat ten onder. Tot zover Paulus. Maar als onze identiteit dan niet schuilt in die uiterlijke dingen, waarin dan wel? Waarin dan wel? Vorige maand las ik een interview met Aad Kamsteeg. Aad Kamsteeg is oud-buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. En hij is al een beetje oud. Dit jaar werd hij 80. Maar schrijven doet hij nog steeds. Zo schreef hij onlangs een boek over zijn werk met de titel Ooggetuige, 50 jaar journalist in een veranderende kerk en wereld. Over de betekenis van genade in zijn leven zei hij in dat interview: dat begint met een diep zondebesef. Weten dat je tegenover de heilige God niet kunt bestaan zonder Jezus Christus. Als je dat werkelijk beseft, kan het niet anders of je gaat de gevolgen van bewezen genade in je leven merken. Het sleutelwoord uit die twee zinnen is dus genade. Genade. Met een Bijbeltekst onderbouwd. Hem, Jezus Christus, hem heeft God openlijk aangewezen tot verzoening, tot genade, door het geloof in zijn bloed. Denk aan zijn offer op Golgotha. Genade. Daarin en alleen daarin schuilt onze identiteit, zegt de schrift, zegt de Bijbel. En dat is genoeg. Verwoord in de Bijbeltekst die je vaak boven een rouwannonce van een overleden christen ziet staan. Mijn genade is u genoeg. Mijn genade is u genoeg. 2 Korinthe 12, 9. Hoe moeten nou mensen die van genade leven kijken naar de huidige coronavirus? Door welke bril kijken zij die leven van genade en net als die Aad Kampsteeg weten, Gods genade is gratis, maar beslist niet goedkoop. We gaan eerst even luisteren naar de organist Martin Mans met de gouden trompetten. Er komen stromen van zegen. Ik vroeg aan u, daarnet voor de muziek, hoe moeten nou mensen die van genade leven kijken naar de huidige coronavirus? Door welke bril kijken zij die leven van genade en, net als die Aad Kampsteeg weten, Gods genade is gratis, maar beslist niet goedkoop. Zo even terzijde, beste mensen, zo even terzijde, vindt u dat we elke tegenslag in ons leven of wereldwijd maar gelaten moeten ondergaan? Geen vragen stellen? Ja, en als er dan een God bestaat, ja, dan zal het wel zijn wil zijn. Zoals je zo vaak hoort in de Arabische wereld en ook steeds meer in Europa, ins Allah. Ja, als het zijn wil is. Wat een ellende in deze wereld. Nou ja, het zal wel de wil van allen zijn. Nou, dit is geen Bijbelse houding. Wist u dat ongeveer 1 op de 3 psalmen in de Bijbel klaagt over zaken die niet zijn zoals ze zouden moeten zijn? Die klaagpsalmen uiten hun klachten op tal van manieren. Ze stellen vragen en ze verwoorden zorg, boosheid, frustratie en vaak ook, jawel, bitterheid tegenover God. Een God waarin de psalmdichters wel geloven, wel degelijk geloven, maar wat gebeurt ons nu? Die psalmen maken allemaal deel uit van het gebedenboek van de Heer Jezus. En het Nieuwe Testament put er vrijelijk uit, niet alleen om onze klachten uit te drukken, maar ook om het leven van de Heer Jezus te tekenen. We zijn dus in goed gezelschap van psalmdichters, als we, kijkend naar de coronavirus, ons afvragen, God, wat gebeurt ons nu? Dit kan toch niet uw wil zijn? Zo heeft u het toch niet bedoeld toen u de schepping schiep? U zit zich toch niet te verkneukelen over al die mensen die besmet worden en aan die ziekte sterven? En als dat niet zo is, mogen we dan wel bij u terecht om te klagen of te zuchten? Net als die psalmdichters? Het coronavirus grijpt in 2020 wereldwijd om zich heen. Aanvankelijk, in januari, februari, was het voor ons in Nederland een ver van mijn bed virus uit China en in China. Later ook in Iran, daarna in Italië. Maar inmiddels dus een wereldwijd virus. En er zijn mensen die zich afvragen, zit God achter dit virus? Straft hij hiermee de zonden in de wereld? Moord, doodslag, haat, nijd, verkrachtingen, het verpesten van het milieu, harde egoïstische economie, prostitutie, slavernij, martelen. Wat een tranendal kan deze zondige wereld zijn. Zit God nu voor zich uit te kijken? Vanuit de vaste wetenschap dat hij een hoger doel heeft met dit virus. Of is dit een te gemakkelijke verkoopautomaattheologie? Verkoopautomaattheologie. Een zonde erin, een straf eruit. Misschien moet ik dat laatste even nader verklaren. In Johannes 9 ontmoeten de Heer Jezus en zijn discipelen een man die vanaf zijn geboorte blind is. Zijn discipelen stellen Jezus dan de vraag die niet zoveel verschilt van de vraag die velen op dit moment over de coronavirus stellen. Ze vragen, Rabbi, Jezus, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij gezondigd? Of zijn ouders? En het antwoord van de Heer Jezus is dan, hij niet. En zijn ouders ook niet. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Nou, dat bedoelde ik toen ik zei, het is een gemakzuchtige, gemakkelijke verkoopautomaattheologie als je zegt, een zonde erin, een straf eruit. Jezus rekent hiermee af in Johannes 9. Nee, niet te gemakkelijk oordelen alstublieft. Durft u het bijvoorbeeld aan om tegen een stervende aan het coronavirus in een propvol vluchtelingenkamp te zeggen dat dit aan zijn zonde te wijden is? Nou, ik zou het niet durven. Maar ja, nou de andere kant. Durf u het aan om te zeggen dat God ook helemaal niets met het virus bedoelt? Ja, dat durf ik ook niet. U hoort het. Ik ben geen zelfverzekerde snoeshaan die het allemaal weet te verklaren. Voorlopig klamp ik mij, uw presentator Corbel, voorlopig klamp ik mij vast aan die gebedsregels uit het Onze Vader. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Oh, en waarom klamp ik mij daar dan zo aan vast? Omdat Jezus Christus ons leerde dit gebed te bidden ten alle tijden. Dagelijks dus. Ook in tijden dat de wereld niet werd of wordt geteisterd door verschrikkelijke gebeurtenissen. Dus wel of geen verschrikkelijke wereldwijde gebeurtenissen, het vergeef ons onze schulden, is een dagelijks gebed. Anders had de Heer Jezus wel gezegd, beste mensen, dit gebed moeten jullie bidden in tijden van wereldwijde nood. Dat deed hij niet. Nogmaals, het Onze Vader is een dagelijks gebed. Dit snoert, mij althans, de mond om te beweren dat die verschrikkelijke wereldwijde coronavirus het gevolg is van de zonde van de wereldbevolking. Het snoert mij de mond. En, ga ik zo uitleggen, het troost mij. We gaan weer even luisteren naar Martin Mans en de Gouden Trompetten. Ze spelen voor u, ik bouw op u. Dat was de organist Martin Mans met de Gouden Trompetten en ze speelde voor u, ik bouw op u. Ik herhaal nog eventjes de vraag. Hoe moeten nou mensen die van genade leven kijken naar de huidige coronavirus? Door welke bril kijken die mensen van genade? En die weten, Gods genade is gratis. Maar beslist niet goedkoop. In Genesis 6, de versen 5 en 6, lezen we: de Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Genesis 6. God zegt hier dus niet, ja, die slechtheid heb ik toegelaten om er iets mee te kunnen doen. Nee, hij voelde zich diep gekwetst. In de oude vertaling lees ik, het smartte hem aan zijn hart. De slechtheid van toen en de slechtheid van nu, moord, oorlog, haat, slavernij, natuurrampen, ziekte, dood, de holocaust, de coronacrisis, liefdeloosheid, enzovoort, enzovoort, is een indringer in Gods schepping. Het is een indringer in Gods schepping. Het is veelzeggend dat de Heer Jezus ons in het gebed het Onze Vader ook leerde bidden, en dat iedere dag: verlos ons van de boze. Verlos ons van de boze. De boze, dat is die indringer. De hele schepping zucht en lijdt nog als in barensweeën, zegt Paulus in Romeinen 8. Maar, lieve mensen, zo heeft Hij, God, het niet geschapen. Zo heeft Hij het niet bedoeld. Is er dan geen hoop meer? Is er dan alleen maar een zee van ellende? Nee. Er is hoop. Er is hoop. Er wordt ons, u, mij, allemaal, er wordt ons in die zee van ellende een reddingsboei, met hoofdletter, een reddingsboei toegeworpen. En dat is de Zoon van God, Jezus Christus. Pak hem. Pak hem. Laat je redden. En het is gratis. Dat is genade. Maar Jezus dood en lijden maken dat we gelijk erachter moeten zeggen: gratis, maar niet goedkoop. Wat een liefde van die Jezus. Ik lees in Romeinen 8. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij Hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven. Ik veroorloof me eventjes een vrijheidje. Ik maak de tekst iets langer. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, nog coronavirus, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 8, vers 37 tot en met 39. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog coronavirus, nog krachten, enzovoort. Tijdens het lezen, tijdens het schrijven van deze meditatie, las ik het boek God en de pandemie. God en de pandemie van Tom Wright. Pandemie is, maar ja, dat weet u natuurlijk, een ander woord voor die wereldwijde plaag van de coronavirus. En deze Tom Wright, een vooraanstaand theoloog uit Engeland, schreef over het gebed Het Onze Vader dit: het Onze Vader is onze norm. Verwachten we nou plotseling tekenen van de eindtijd? Nee, zegt hij, nee, want we bidden iedere dag. Iedere dag, laat uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. Verwachten we nou nieuwe, plotselinge oproepen tot bekering? Nee, schrijft hij in zijn boek, nee, want wij bidden iedere dag. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Tot zover Tom Wright. Mensen, we gaan afsluiten met het gebed dat ons is geleerd om dagelijks te bidden. Voor onszelf, voor elkaar en voor deze wereld in nood. En als het antwoord voor hen die kijken door de bril van genade naar een wereld in nood. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Deze meditatie, verzorgd door Stilok via Radio Midland FM, werd geschreven en gepresenteerd door Cor Bel en de techniek was weer in vertrouwde handen van Stefan van der Lustgraaf. We gaan eruit met het nummer Amazing Grace, weer van de organist Martin Mans en de Gouden Trompetten. Graag tot ziens.
is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM.